Goedemorgen allemaal, broeders en zusters. Hier aanwezig, best een aardig koppel. Ook thuis, fijn dat u meekijkt. Misschien nu live, maar het kan ook later. Tegenwoordig staat de techniek voor niets. Ja, we hebben het een prachtig lied gehoord. Ik ken het zelf nog niet. Hij is genoeg voor mij. Ik hoop echt dat dat voor u allemaal geldt, dat de Heer Jezus genoeg voor ons is. We kunnen dat heel makkelijk zingen, heel makkelijk belijden. Maar de Vader zoekt zulke personen die zijn Zoon lief hebben, die zijn Zoon als hun enige leven bezitten en ook als hun enige liefde. Ik wil met u wat lezen uit het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Een aantal teksten uit het boek Maleachi. En het is best een beetje pittige boodschap vanmorgen. En wie de schoen past, trekken hem aan. Dus luistert u, het is rustig. En kijk in de spiegel van het woord. Dat is heel belangrijk, ook in deze laatste dagen. Maleachi 1. Ik wil gewoon een aantal teksten uit dat hele Bijbelboek met u langslopen. Dus het springt een beetje van de ene tekst op de ander. Maar ik zal het heel rustig voorlezen. Eerst hoofdstuk 1, vers 1. Daar staat een last. Het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Dan vers 6. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere van de legermachten tegen u. Priesters die mijn naam verachten, maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de Heere die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? Dit zegt de Heere van de legermachten. Dan naar vers 11. Want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolk. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heere van de legermachten. Maar u ontheiligt hem wanneer u zegt, de tafel van de Heere, die is onrein en wat ze oplevert, haar voedsel is verachtelijk. Verder zegt u, zie wat een vermoeienis. Maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de Heere van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou ik dan dat uit uw hand aanvaarden, zegt de Heere. Nou dan hoofdstuk 2, vers 1. Nu dan, tot u komt dit gebod, priesters. Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt om mijn naam eer te geven, zegt de Heere van de legermachten, zal ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ze al vervloekt, want u neemt het niet ter harte. En dan nog vanaf vers 10 van hoofdstuk 2. Hebben wij niet allen één vader, heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos en ieder tegen zijn broeder door het verbond met onze vaderen te ontheiligen? Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad begaan in Israël en Jeruzalem. Want Juda ontheiligt het heilige van de Heer dat hij lief heeft. Hij is met de dochter van een vreemde God getrouwd. En dan vers 14, dan zegt u waarom? Omdat de Heere getuigen is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. Vers 17, u vermoeit de Heere met uw woorden. Toch zegt u, waarmee vermoeien wij hem? Doordat u zegt, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de Heere goed. Hij is hun genegen. Of, waar is de God van het oordeel? En dan Ten slotte hoofdstuk 3, vers 16. Daar staat, dan spreken zij die de Heere vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen, voor wie zijn naam hoog achten. En zij zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, op de dag die ik maken zal, persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja. Broeders en zusters, een heel stukje. Ik had nog wel meer kunnen voorlezen en ook willen voorlezen, maar hebben we helaas de tijd natuurlijk niet voor. Maar dit boekje, dit laatste boek, Bijbelboek uit het Oude Testament, tenminste in onze Bijbels, in de Joodse Bijbel is dat 2 Kronieken, maar dat bevat behoorlijk een pittige boodschap. En als ik nu kijk naar wat we vandaag allemaal aan het doen zijn als gelovigen, als christenen, dan is het mij op het hart gelegd om een aantal van deze dingen naar onze tijd te halen. Want we zijn vandaag nog drukker met alle complottheorieën en alle verklaringen van wat er om ons heen gebeurt, dan met onze eigen staat, hoe we er zelf voor staan voor de Heere God. We zijn beter in het aanwijzen van al die boze overheden en gemene leiders dan dat we kijken naar onze eigen schuld, naar ons eigen leven. We hebben het met kerst meer over het licht dat komt. Het moet vooral fijn zijn, het moet vooral leuk zijn en aangenaam, dan dat we het hebben over de duisternis. Want nou ja, onze broeder heeft het net voorgelezen aan het begin van de dienst. Hij, het licht dat ieder mens verlicht. Toen de Heer Jezus in de wereld kwam, toen heeft hij ieder mens in het ware licht gesteld voor Gods aangezicht. En dan is de conclusie duidelijk in Romeinen 3. Er is er niet één rechtvaardig. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die goed doet. We zijn meer bezig met fijne woorden dan met waarschuwingen, zoals Malachi dat doet. En het woord Malachi betekent overigens mijn boodschapper. Als er iemand vandaag woorden spreekt namens de Heere God, dan is dat altijd voor een deel waarschuwend en ja, pittig, zout zou ik willen zeggen. We spreken meer over onszelf dan over de Heer Jezus. Ik heb het even niet over u natuurlijk, maar over de toestand van het christendom. We zijn traag om ons eigen falen te erkennen en we zijn snel om anderen te oordelen. Daarom wil ik vanmorgen aan de hand van dit boekje een spiegel voorhouden aan u en mij. Want Malachi is het laatste Bijbelboek. De laatste woorden van de Heer tot zijn volk, voordat hij zijn zoon in de wereld stuurde, de eerstgeborene. En zo is het vandaag ook. Dit zijn de laatste woorden van de Heer voordat zijn zoon terugkomt. En het leek mij wel toepasselijk, zo vlak voor kerst, waar dan gedacht wordt aan de komst van dat kindje in de kribbe, om deze woorden eens onder de loep te nemen, waar de Heere God zijn volk mee waarschuwde voordat hij zijn zoon zond. En als u even meeleest, vers 1 van hoofdstuk 1, daar staat een last. Het is een last op het hart van Malachi, een last die ook op het hart van de Heere God is voor zijn volk Israël. Het staat erbij, het woord van de Heere tot Israël. Toen de Heer Jezus kwam, bestond dat volk uit 2 groepen. De ene groep was in Babel nog, in de verstrooiing, in ballingschap. En we lezen in 2 Kronieken 36, vers 20, dat wie overgebleven was van het zwaard voerde hij, dat is de koning van Babel, weg naar Babel en zij werden hem tot en zijn zonen tot slaven. Dat is de eerste groep. Ze waren op de verkeerde plek, namelijk in Babel, terwijl God had gezegd, dit is het beloofde land, hier heb ik je voor bedoeld. En ze waren ook in de verkeerde staat, verkeerde plaats en de verkeerde staat. Want hun hart was ver van de Heere God. En was er nog een andere groep, een kleinere groep, 60.000 die teruggekeerd waren uit de ballingschap. kleine 60.000 onder Esra en Nehemia. Ze hadden het juiste land, ze hadden de juiste dienst, de tempel. Ze hadden de juiste offers, ze hadden de muren en de poorten hersteld. Maar hun staat was moreel verwerpelijk. Kijk maar mee, hoofdstuk 1, vers 6 op het eind. Daar staat priesters die mijn naam verachten. Dat was de toestand voordat de Heer Jezus kwam. Maar in beide groepen, zowel in de ballingschap als in die teruggekeerde groep, waren godvrezende mannen en vrouwen. We lezen over Daniel, Hanania, Misael en Azaria in de ballingschap, Ezechiël. En we lezen over Zacharias en Elisabeth van de teruggekeerde. Ze leefden onberispelijk, ze waren beide rechtvaardig. Dus in allebei de groepen waren rechtvaardig. En dan heeft God een oproep in dit boekje voor dat overblijfsel, voor die teruggekeerde mensen. En hij zegt in het boekje niet, nou ja, wat we lazen in Koningen, doe de afgoden weg. Hij zegt niet, zoals in Esra, keer terug naar het land. Hij zegt niet, zoals in Nehemia, herbouw de muren en de poorten. Of zoals in Haggai, de tempel. Ze waren allemaal voor elkaar. Maar waar het God om gaat, en dat is ook voor vandaag, ga ik zo op verder, is hun lage geestelijke morele staat in hun hart. Ze waren meer met zichzelf bezig en tevreden met zichzelf dan dat ze met de Heere God bezig waren. Nou, kijk eens even naar vandaag. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. Daar bent u toch wel met me over eens, of niet? Ook de christenheid bestaat in twee grote groepen. Namelijk de massa. In geestelijke ballingschap, Babel betekent verwarring. Blind voor de heerlijkheid van Christus, slaven van religieuze tradities, grote kerken, grote systemen. En de Heere God, de Heer Jezus, zegt daarover in Openbaring 3. Omdat u lauw bent en niet heet of koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Hij stond buiten de deur. Hij staat buiten de deur. Ze zijn in de verkeerde plaats en in de verkeerde staat. Maar als u de geschiedenis kent, dan weet u dat rond 1825 een hele kleine groep wegtrok uit die grote massa. En ze gingen terug naar de schrift. Ze kwamen samen rondom de Heer Jezus. Ze kregen weer zicht op de hemelse positie van de gemeente, op de gelijkwaardigheid van alle broeders en zusters. Ze kregen zicht op de viering van het avondmaal, op het priesterschap van de Heer Jezus en noem maar op. Maar hoe is het nu, 300 jaar later, met ons? Want wij komen voort uit die opwekking van toen. Nou, in beide groepen, zowel vandaag in die grote massa als in die evangelische wereld, heb je natuurlijk rechtvaardigen. Maar ik wil vier kenmerken noemen van het volk Israël die ook voor u en mij gelden. Want vandaag hebben we een beetje te veel nadruk gelegd misschien op, als straks de Heere God, de Heer Jezus komt, dan gaan we allemaal naar het Vaderhuis. Dat is ook waar natuurlijk. Maar hoe staat het er dan voor met je praktische leven? Ook dat heeft een doel straks als hij komt. Want we zullen allemaal een beloning krijgen. We zullen allemaal in dat koninkrijk van de Heer Jezus openlijk, publiekelijk zijn heerlijkheid vertonen naar de mate van onze trouw. Nou, dat is een beetje ondergesneeuwd. Dus ik ga vier kenmerken noemen. En het eerste is, dat vinden we in vers 6. Ze hadden een hoge belijdenis, want ze noemden hem God de Vader. Als ik dan een vader ben en een Heer, u bent mijn vader, Abba, u bent de Heer Jezus. Maar dan zegt hij, als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? Als ik dan een Heer ben, waar is de vrees voor mij? We praten over Jezus als onze vriend, God als onze papa. En tegelijkertijd vinden we in de evangelische wereld hoogmoed, geldzucht, onreinheid. Alles wordt goed gepraat, maar we hebben wel een mooie belijdenis. We hebben mooie liederen. Dat is het eerste probleem. Een hoge belijdenis, veel bijbelkennis. We vinden dat ook nog geweldig. We zijn bijbelgetrouw. Maar de vraag is, hoe staat het met je eerbied voor de Vader en de vrees, Godvrezendheid voor de Heer Jezus? Het tweede kenmerk van hen toen en voor ons misschien wel, is ze waren er gewoon volledig blind voor. Kijk maar mee. U zegt op het eind van vers 6, waardoor verachten wij uw naam? Is het niet zo, broeders en zusters, ik zeg het heel voorzichtig, u mag uzelf nogmaals, doe ik ook, spiegelen aan deze woorden. Zijn we niet vaak meer bezig met onszelf dan met wat de Heere God, wat de Vader nodig heeft, wat Hij fijn vindt? Als u even meegaat naar hoofdstuk 2, vers 17, die heb ik ook voorgelezen, geloof ik. Ik weet het al niet eens meer, zoveel teksten. Er staat in het midden, doordat u zegt, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de Heer goed. Dat is wat vandaag ook gebeurt. Denk maar aan het huwelijk, aan homoseksualiteit. Even los van de hele discussie hoe je omgaat met die mensen. Daar ben ik heel gevoelig voor. Maar even over de praktijk. En overal vinden we, ja nee, maar dat moet kunnen. Wat kwaad is, wordt goed gepraat. Maar we hebben wel mooie liederen. En we praten wel over de Vader en over de Heer. Snap je? Nou, dat is blindheid voor je eigen staat. En het derde kenmerk is in hoofdstuk 1, kijk maar mee, vers 7. U brengt onrein brood op mijn altaar. En dan zeggen ze, hè? Onze dienst is toch keurig? We komen toch samen, hebben toch prachtige liederen? En zij hadden toen dierenoffers. En in vers 8, u brengt blinde dieren en u brengt kreupele dieren. Dus ze hadden een uiterlijke dienst, maar de innerlijke motieven die ontbraken. Wat God nodig heeft, wat Hij, wat Hem toekomt. Ja, dat werd niet gedaan. Het werd een beetje afgedaan met dat wat ze zelf ook nog wel konden missen. Nou, weet je wat dat onreine brood nou is? Van vers 7. Gods brood, Gods voedsel, zijn vreugde is de Heer Jezus. En het altaar wat wij hebben, is in onze samenkomsten de Heer Jezus zelf. En als wij als gelovigen samenkomen en we hebben het niet over de Heer Jezus, we bieden niet aan de Vader aan wie de Heer Jezus is, dan is dat onrein brood. Als we een Jezus brengen die alleen maar onze noden en onze problemen tegemoet komt, dan zeggen we, de tafel van de Heer is verachtelijk. Het gaat niet meer om hem, maar het gaat om mij. Vorige week was ik ergens, er werden allemaal boekjes uitgedeeld over dat je kon genezen. Jezus zou je wel aanraken en als je die en die stappen volgt, dan zou je 100% genezen worden. De tafel van de Heer is verachtelijk. Het gaat om mij, het gaat om mijn noden. Maar de Vader zegt, nee, we hebben het net gezongen, Hij is genoeg. Nou, dat is het derde kenmerk. Ze hadden een uiterlijke dienst, maar de innerlijke motieven ontbraken. Zoals in Openbaring hoofdstuk 2 wordt gezegd, ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding, maar u hebt, dat wat ik heb, heb ik tegen u, u hebt de eerste liefde verlaten. Waarom kom je samen? Waarom ben je christengemeente Berea? Waarom hebben we bijeenkomsten en waarom zijn we hier met elkaar? De Vader zoekt personen die hem aanbidden in geest en waarheid. Met andere woorden, die op zijn altaar, op dat geestelijke altaar iets van de Heer Jezus komen brengen. Dat is wat de Vader zoekt. En het laatste punt, dus hoge belijdenis, lage staat, blindheid voor de eigen staat, tweede. Het derde is de motieven ontbreken, terwijl je wel heel keurig bijbelgetrouw bezig bent. En het vierde is, vers 13 van hoofdstuk 1, wat een vermoeienis, want dat krijg je dan. Het wordt allemaal een beetje, daar gaan we weer. Als de Heer Jezus niet jouw motief is, als Hij niet je vreugde is, dan wordt gemeente zijn heel vermoeiend. Ik weet nog, vroeger toen ik nog niet tot bekering was gekomen, hadden we ook bijbelstudies van de kerk waar ik destijds toe behoorde. Vond ik heel vermoeiend. Maar dan moest ik weer heen en had je een bijbel open doen. En weet je wel, je was blij dat je weer thuis was. Nou, ik ben bang dat heel veel evangelische gelovigen ook zo omgaan met hun samenkomsten. Moe van bijbelstudie, moe van samenkomen, moe van evangeliseren, moe, moe, moe. En dat is het probleem vandaag. Maar het gaat nog verder, want hoofdstuk 2, broeders en zusters, gaat over de leiders. Kijk maar. Priesters, vers 1. En het is een groot probleem vandaag. Ik zal het heel kort even zeggen. Ze waren afgeweken van de weg, zegt vers 8. U bent afgeweken van de weg. Velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen. Vandaag onze leiders, onze leraars, onze voorgangers. Brengen die nog een heiligheid met zich mee? Brengen die nog mee dat ons leven moet beantwoorden aan het leven van de Heer Jezus? Dat dat ons doel is? Er is zoveel dwaalleer en onzin wat wordt verkondigd, waardoor velen struikelen. Doordat hun aandacht niet door die leiders wordt gericht op de Heer Jezus, maar op allerlei andere zaken. Ze hadden verkeerde relaties met elkaar. Ik heb het gelezen, hoofdstuk 2 vers 10. Trouweloos en ieder tegen zijn broeder. Met de wereld, ze trouwden met de dochter van een vreemde god, heb ik gelezen in vers 11. Huwelijken van de leiders van de... Daarom zegt Paulus in 1 Timotheüs 3. Als je een oudste hebt, man van één vrouw, weet je wel, de gezinnen. Maar ja, ze stuurden hun vrouw weg, staat daar. In vers 15 en 16. Vers 16 zegt in het begin dat hij het wegsturen van de eigen vrouw of de echtscheiding haat. Ja, maar ik ben nog steeds getrouwd. Ja, maar hoeveel mannen, hoeveel leiders, hoeveel voorgangers, hoeveel predikers hebben in hun hart niet hun vrouw al weggestuurd? Doordat ze bezig zijn met andere vrouwen op internet of weet ik veel waar. En dat is wat God wil zeggen vandaag door deze boodschap. De Heer Jezus komt, zijn we er klaar voor? Is ons leven in overeenstemming met het woord van God? Nou, dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 2, wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als het vuur van de edelsmid en als het zeep van de blekers. Ja, maar ik ben gered. Ja, maar ik ben behouden. Ja, tuurlijk. Absoluut. In vers 6 staat van Malachi 3, ik ben de Heere, ik ben niet veranderd. U kinderen van Jacob bent daarom niet omgekomen. Tuurlijk, hij heeft ons behouden en hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar dat neemt niet weg dat bij zijn komst alles openbaar wordt. Dat sommigen behouden worden als door vuur heen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 4, vers 5, oordeel daarom niet voor de tijd, totdat de Heer komt die ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen. En de raadslagen van de harten openbaar zal maken. En dan staat erachter, dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Zijn lof. Dus er zal een scheiding plaatsvinden, een schifting. Maar nog iets wat heel erg in is tegenwoordig. Hoofdstuk 2, vers 17. Op het eind, waar is de God van het oordeel? Ja, maar Dirk Jan, God oordeelt toch niet meer? We zijn toch allemaal onder de genade en niet meer onder de wet? Dat hoor je vandaag ook. alleen maar de nadruk op dat ene, de genade. En hij is onze vader. En wat we ook doen, we kunnen altijd bij hem komen. Het is allemaal waar. Zeker. Maar het moet ons brengen tot een groot verlangen, broeders en zusters. Om aan hem te beantwoorden als hij komt. Want iedereen die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. En het moet niet een doekje voor het bloeden zijn. Dat we maar door kunnen gaan met wat ik net allemaal heb genoemd. Met een uiterlijke godsdienst, een uiterlijk christendom, een uiterlijk evangelische wandel met allemaal mooie bijbelteksten. Maar dat ons leven niet beantwoordt aan wat de Vader van ons vraagt. Namelijk, hij is genoeg voor mij. En hij is mijn leven, hij is mijn motief. En ik zou zo graag alles in mijn leven onder zijn heerschappij willen brengen. Wat moeten we nu doen? Moeten we nou gaan preken over toewijding en over overgave? Nou, kijk maar mee, hoofdstuk 3, vers 7, daar staat. In het midden, keer terug naar mij. Keer terug naar mij. En ik zal naar u terugkeren. Niet keer terug naar mijn geboden, maar naar mij. Heer Jezus, ik wil zo graag weer u zien zoals u bent. Ik wil zo graag weer alles beantwoorden aan wie u bent. Ik wil terugkeren naar u. Ik wil wegdoen alles wat niet in overeenstemming is met wie u bent. En weet je wat God dan zegt? Vers 10 van hoofdstuk 3, in het midden. Daar staat, beproef mij toch hierin. Zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen. Dat is niet positie, want we zijn al gezegend in de geestelijke zegeningen met alles wat er is. Maar dit is praktisch. Dit is dat we ook de Heer Jezus gaan zien, ervaren. Want wat Arie net voorlas, Arie is toch? Efeze 3, weet je nog? Dat de Vader geeft, dat heb je voorgelezen, door zijn geest gesterkt te worden in de innerlijke mens, zodat Christus woont in de harten. Dat is wat hier staat. In oud-testamentische taal. De vensters van de hemel openen. Dat was voor hun letterlijk natuurlijk regen en goede oogsten. Voor ons is dat geestelijk. Als we terugkeren naar hem en ons afkeren van onze dode godsdienst, ja, dan is er weer frisheid in de beleving van wie hij is. En dan zegt hij, ik zal zegen over u uitgieten. Zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Zoals Paulus die zegt, ik had een leven als fariseer. Ik had een leven als iemand die uiterlijk alles op orde had. Maar ik heb het allemaal als schade geacht. En nu heb ik één groot verlangen, één grote liefde, één groot doel. En dat is de Heer Jezus. Zijn schuren waren niet genoeg. Ken jij dat ook een beetje? Dat je echt blij bent met de Heer Jezus. Dat hij steeds groter voor je wordt. Dat hij steeds belangrijker voor je wordt. Dat die vensters van de hemel, hoe je lichamelijke conditie ook is, hoe je er ook voor staat in deze coronatijd, best moeilijk. Maar dat dat geopend is voor je, voor je hart. In vers 11, ik zal te willen van u de kaalvreter bestraffen. Dat zijn al die elementen in jouw leven die iets afsnoepen, iets afvreten van wie hij is. Nou, dat is herstel, dat is verootmoediging. En dan staat er in vers 12. Prachtig, wat gaat er dan gebeuren? Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, je buren, je vrienden. Zullen iets aan jou zien. En dan staat er, en dat vind ik een prachtige zin, heb ik van de week voor het eerst dat zo gelezen, dacht ik, wauw, want u zult een aangenaam land zijn. Zie je dat? Een aangenaam land. Je zult iemand zijn die aangenaam is voor de Vader, want de Vader zoekt zulke personen die zeggen, Heer Jezus, ik ben helemaal klaar met uiterlijke godsdienst en een beetje, wat we vandaag natuurlijk zien, we zijn meer bezig met gemeentes en met weet ik, dan met hem. Ik wil dat niet meer. Ik wil u. Dan ben je een aangenaam land, allereerst voor de Vader, maar ook voor je omgeving. En je bent niet gelijk volmaakt, je bent niet gelijk perfect, je bent niet gelijk waar je moet zijn, maar het is een verlangen. Heeft u dat verlangen of niet? Heeft u, heb jij ook thuis dat verlangen dat als hij komt, dat we luisteren naar de stem van de Heere God, die hij door middel van dit Bijbelboek ook tot jou richt? Tweede Timotheüs 2 zegt in vers 19. Evenwel, ondanks al die toestanden vandaag, het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel. De Heer kent hen die de zijne zijn, dat is het ene. En het andere is, laat ieder die de naam van de Heer noemt zich onttrekken aan ongerechtigheid. Nou, dan tenslotte vers 16. In vers 16 en 17 gaat het over hen die in die tijd van Malachi toch de Heere vreesden. Die niet voldeden aan die dingen die ik net zei allemaal. Van die teruggekeerde uit Babel was er een groepje waarvan de Heer kon zeggen, kijk, voor hun maak ik een gedenkboek. Van die opwekking uit 1825, waar alle evangelische kringen uit zijn voortgekomen, wat nu een enorme massa is. Daarbinnen zijn mensen waarvan God zegt, nou ik lees het voor. Dan spreken zij die de Heere vrezen, dat is het eerste. Het eerste kenmerk van hen. Dus de Heer Jezus centraal, niet ik. Ieder tot zijn naaste, dat is het tweede. Dus je hebt mensen om je heen verzameld. En ik hoop dat de Berea gemeente zo'n gemeente is. Die met zijn of haar naaste over hem spreken. Zie je dat? Dat staat er. Dubbele punt. De Heer slaat er acht op en luistert. Zijn naam. Over hem spreken. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Voor wie de Heer vreest en voor wie... Dan staat er zijn naam hoog achter. Zijn naam. Dat is in onze taal, in onze tijd, de naam van de Heer Jezus. Gemeente zijn is met elkaar spreken over de Heer Jezus. Gemeente zijn is met elkaar leren over de Heer Jezus. Gemeente zijn is met elkaar hem aanbidden, de Heer Jezus Christus. Maar gemeente zijn is ook... elkaar wijzen en elkaar aanmoedigen om hem na te volgen, om als hem te zijn. Ondanks onze zwakheden. Dat is gemeente zijn. De Heere vrezen. En dan staat er dit. De Heere, vers 16, slaat er acht op. Hij ziet het. Hij ziet jou. Hij ziet ons. Hij ziet jou als je zegt, ja, maar het gaat mij om u, Heer Jezus. Geen grootse dingen in de tijd van Malachi. Geen wonderen, geen tekenen. Het was 400 jaar stil na deze boodschap. Terwijl vandaag iedereen bezig is. Nou, iedereen, velen. Met, ja, maar we moeten zijn stem verstaan. We moeten iets voelen, iets ervaren. We moeten iets zien. Nee. Hij slaat er acht op. Waarop? Op hen die moreel zich voor de Heer Jezus geven. Daar gaat het hem om. In dit boek gaat het hem puur om iemand vinden die beantwoordt aan zijn eigen heiligheid. Het gaat niet om grootse dingen. Het gaat daarom. Juist in de tijd voor de Heer Jezus. Komst. Ze staan, en dat sluit ik mee af. Dat is een beetje weggevallen in deze vertaling. Vers 17. Ze zullen voor mij, zegt de Heer van de legermachten, op de dag die ik maken zal. In het Engels, the day of my jewels. Prachtig. Dat betekent... de dag van mijn schatten, van mijn juwelen, van mijn kostbare gesteenten. Ze zullen zijn in mijn gedenkboek, zegt hij. Maar de dag die komt, de dag die ik maken zal, zullen ze schitteren. Zullen ze schitteren in wie ze zelf zijn? Nee. Christus zal in hen schitteren. Hij wordt in hen verheerlijkt, zegt 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. En een persoonlijk eigendom. Zoals die steen die je krijgt, weet je wel, met je eigen naam erop, Openbaring 3. Die niemand anders kent dan hij en jou. Want hij heeft gezien jouw leven, hij heeft gezien jouw motieven, hij heeft gezien jouw verlangen om hem te dienen, om aan hem te beantwoorden. In een tijd waarin de massa van de christenheid... het vooral om uiterlijke dingen gaat. Daar gaat het boek Maleachi over. Want die dag komt, zegt hoofdstuk 4 vers 1. We hebben het nu over kerst, we hebben het over het kindje, we hebben het over een kribbe, we hebben het over van alles. Maar straks komt hij met vuur. Straks komt hij in oordeel. Straks komt hij in majesteit. We staan er vlak voor. En dan heeft de Heere God zijn oog op hen die in deze tijd, vlak voordat hij komt, afstand doen van alle huichelarij. En heel eerlijk en heel oprecht hun hart onderzoeken. En zeggen, Heer Jezus, u komt. Maar ik wil als u komt er klaar voor zijn. Ik wil als u komt aan u beantwoorden. Ik wil zo graag als u komt dat u blij bent met mij. Dat u in mij iets vindt tot uw eer. Nou, dat is de last op het hart van velen vandaag. Niet alleen op het hart van Maleachi of van mij of van andere predikers, maar van velen. Een last. Zijn we nog klaar voor de komst van de Heer Jezus? Bent u er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Zijn er nog verborgen dingen? Dingen die je in het uiterlijke leven allemaal mooi voor elkaar hebt, maar die niet deugen. Doe het weg. Maak het op orde met de Heer Jezus. Want die dag komt. En als die dag komt, zal de Heer Jezus allen die in hem geloven, die hem dienen, lof geven. Ze zullen tot zijn persoonlijke eigendom zijn. En ze zullen gemaakt worden tot juwelen, tot kostbare gesteenten voor eeuwig. Niet omdat ze zelf zo geweldig zijn, maar omdat ze in hun leven alles hebben verwacht van zijn genade. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik wil danken met u. Vader, dat was best even pittig. De woorden die u spreekt in uw woord tot uw volk. Maar u begint het boek met, ik heb u lief. Ik heb je lief. De Vader zelf heeft u lief, zegt de Heer Jezus. Door uw liefde spaart u ons, zegent u ons, ondanks ons falen. Maar uw liefde spoort ons ook aan, Vader, om ons eigen leven te onderzoeken, de spiegel van het woord, als het ware, in te kijken en te zeggen, ik doe afstand van alles wat uiterlijk is, van waar ik door geëerd wil worden. Ik wil graag rein brood op uw altaar brengen. Ik wil uw naam eren, niet verachten. Ik wil samen met mijn naasten spreken over u, Heer Jezus. En ik heb een groot verlangen als u komt, dat mijn leven tot eer zal zijn van u. Vader, geef dat we wakker mogen worden. Dat we herstel gaan zien, ook hier in de gemeente in Ermelo. Dat de gemeente Berea, dat de mensen die hier samenkomen, die hier onderdeel van zijn, dat dat een aangenaam land mag zijn in Ermelo. In hun omgeving, voor hun buren, voor hun vrienden. Dat er iets mag worden gezien van de Heer Jezus. Want daarmee alleen bent u tevreden als er iets van uw zoon is. Geprezen zij uw naam. Amen.